geloof dan wel helemaal in de vrijheid van de kunst. Dat is wat anders dan autonomie. En ik heb een beetje een probleem met het begrip autonomie in de kunst, omdat dat zo doet alsof het kunstwerk niks met de maatschappij te maken heeft. En alsof het losgezopen is van van alles en nog wat. Ik ben ook kunstenaars gaan studeren omdat ik meer over de wereld wilde weten. En meer over de geheimen van de wereld wilde weten. Ik ben heel erg geïnteresseerd in het modernisme, heel erg geïnteresseerd in de avant-garde. Maar om dat nou alleen maar onder het kopje autonomie te scharen, daar pas ik voor. Ik denk dat het veel meer met de maatschappij te maken heeft gehad dan dat mensen vaak denken.
Rijn Wolfs was al bijna klaar met zijn studie Nederlandse literatuur en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam toen hij besloot over te stappen naar kunstgeschiedenis. Hij had zijn buik vol van de pogingen van de letterkunde om wetenschappelijk voor vol aangezien te worden. Wolfs kon er zijn essayistische aandrang niet kwijt. Tijdens een bezoek aan de beeldentuin van Park Middelheim bij Antwerpen zag hij een cirkel van Cortenstaal liggen, van Bruce Nauman. Een beslissend moment, want een niet onder woorden te brengen gevoel van verbondenheid bekroop hem. Beeldende kunst gaat over de geheimen van de wereld, zegt de tegenwoordige directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam in aflevering 24 van De Museoloog. Voor hij naar Amsterdam kwam, werkte Rijn Wolfs vele jaren in musea in Duitsland en Zwitserland, met een onderbreking aan het begin van deze eeuw in Museum Boijmans, waar hij directeur tentoonstellingen was. Als weinig anderen is hij in staat om de sterk met de overheid verweven Duitse musea, met hun in de 19e en 20e eeuw wortelende Bildungsbürgercultuur, te vergelijken met de geprivatiseerde, ondernemende Nederlandse museumwereld. Beide hebben hun voor- en nadelen. Hier in Nederland dreigen musea soms te bezwijken onder de druk van het ondernemerschap. Welk museum kan het zich nog veroorloven om eens een jaar geen blockbuster te organiseren? Daar staat tegenover dat veel Nederlandse musea de laatste jaren met succes een jonger publiek weten te bereiken, terwijl die ontwikkeling in Duitse musea nog moet beginnen. Musea zijn zich de laatste jaren steeds meer op de actualiteit en op de maatschappij gaan richten. Kunst moet vrij zijn, zegt Rijn Wolfs, maar autonoom, alsof het buiten de maatschappij staat, zo kijken we tegenwoordig steeds minder aan tegen de kunst. Kunst heeft veel meer met de maatschappij te maken dan mensen vaak denken. Steeds meer museumdirecteuren leggen de nadruk op de maatschappelijke rol van kunst, cultuur en musea. Maar dat wil nog niet zeggen dat musea zich over iedere maatschappelijke kwestie of conflict hoeven uit te spreken, zegt Wolfs. Musea hebben hun eigen wijze om in de geheimen van de wereld te duiken. Luister dus naar Rijn Wolfs in aflevering 24 van De Museoloog. Goedemiddag Rijn.
Goedemiddag Arnoud.
Rijn, ik heb jouw LinkedIn-profiel eens goed bekeken en ik zag dat je moderne en hedendaagse kunstgeschiedenis aan de UvA hebt gestudeerd. Tot zover niets bijzonders. Maar ik lees ook dat je er 10 jaar over hebt gedaan, van 1978 tot 1988. Wat heb je er allemaal geleerd?
Ik heb er heel veel geleerd. Ik ben, moet ik zeggen, begonnen met Nederlands. Ik heb eerst Nederlandse literatuur en taalkunde gestudeerd. Taal- en letterkunde, moet ik zeggen. Dat heb ik net niet helemaal afgemaakt. Ik ben op een gegeven moment had ik mijn buik vol van de literatuur. Of niet van het lezen van de literatuur, maar van de literatuurgeschiedenis. Van de wetenschappelijke beoefening van de literatuur. En toen ben ik overgestapt naar kunstgeschiedenis. En toen kon je instappen in een, vroeger noemde je dat nog niet zo, maar in een module waarbij je eigenlijk het eerste gedeelte van de studie in een snelkooppan kon doen. Met archeologie en andere dingen. En waarin ik me snel eigenlijk met wat toen nog heette de doctoraalfase kon gaan bezighouden. Met de master, zoals je dat nu zou zeggen. En dat was moderne hedendaagse kunst.
Waarom had je je buik vol van de literatuur, van de letterkunde?
Op dat moment vond ik dat een soort van boekhouden van de literatuur wat er op de UvA in elk geval op dat moment werd
gehouden.
Ja, een soort van boekhouden. Ik vond dat een studie als Nederlands zich heel ernstig ging bezighouden met de pogingen om te proberen voor wetenschappelijk aangezien te worden. Dat is een beetje vloek in de kerk wat ik nu zeg wellicht. Maar het eerste wat mij gezegd werd toen ik begon te studeren in 1978 was: we zijn hier niet om een waardeoordeel over literatuur te vellen. En we zijn hier niet om een mening over literatuur te hebben. We zijn bezig met een wetenschappelijke manier om met literatuur een omgang te vinden.
Dus je had het eigenlijk gelijk aan het begin al kunnen weten?
Ik had het eigenlijk al kunnen weten, want kijk, je begint toch zoiets te studeren omdat je graag boeken leest. Omdat je wellicht ook, ik had dat op een gegeven moment ook een beetje in mijn jeugd, dat je denkt van nou, misschien wil ik wel dichter worden of wil ik wel schrijver worden of dergelijke zaken meer. Ik zat eigenlijk vanaf het begin fout, zou je kunnen zeggen. Maar het was wel een geweldig alibi om gewoon heel veel te lezen. En heel veel boeken te lezen en daar ook iets mee te doen. Positieve kanten, maar ook iets van... Wat mij ontbrak was die essayistische mogelijkheid om te gaan zeggen het avontuur aan te gaan. En ik vond de kunstgeschiedenis, ik zag dat bij mensen die dat studeerden, het kwam op mij avontuurlijker over. En het kwam op mij ook een beetje over alsof je, en dat is achteraf gezien misschien wel een beetje iets van een jonge hond die denkt van dat je er bent om de wereld in zijn totaliteit te gaan veranderen. Ik vond kunstgezien is iets waar een grote worp kon doen, een grote poging kon doen. En het werd allemaal op een wetenschappelijk niveau iets anders ingestoken. Dat was misschien ook op de UvA op dat moment het geval.
En gaf dat uiteindelijk ook die vrijheid die je daar hoopte?
Het gaf de vrijheid die ik hoopte. En ik heb toen ook vrij veel cultuurfilosofie en esthetica gedaan. Dat was de tijd waarin dan men begon Baudrillard te lezen en Lyotard en de andere Franse poststructuralisten. En daar heb ik best wel veel aan gedaan op dat moment. En tegelijkertijd kwam ik terecht bij...
Was dat ook nog een doorebben van datgene wat je eerst bij de literatuur, bij de letterkunde had gedaan? De filosofische kant, is dat de overgang naar de kunst bijna?
Is waarschijnlijk wel een beetje zo. Kijk, op een gegeven moment stel je jezelf de vraag van hoe ga ik iets wat niet met woorden zwart op wit op papier geschreven is, hoe ga ik dat te lijf? Hoe ga ik daar een opgang mee vinden? Kan ik dat met diezelfde woorden of heb ik daar iets anders voor nodig? Daar ben ik nog steeds niet helemaal uit trouwens. Maar ik ben er wel uit dat het een andere manier van omgang was. Een andere manier van kijken. En of je kijken wil ik nu niet tot dat wat je met je ogen doet beperken. Maar ook wat je met je geest doet. Wat je met je gedachten doet. Wat je met je intelligentie doet. Een andere manier van kijken vormt of nodig heeft. Of je dat of je kijkt naar beeldende kunst. Of dat je kijkt naar literatuur.
Maar je bent wel nog altijd mee bezig om dat wat je ziet, dat wat je voelt, om dat om te zetten in woorden.
Minder, denk ik. Ik ben op een gegeven moment ben ik me echt heel erg gaan bezighouden met een kunstenaar. En dat was al wat later in mijn studie. Dat is gebeurd tijdens een practicum in Zwitserland. Ben ik me heel erg gaan bezighouden met Robert Ryman. En dat was één aan één schakeling van witte vierkanten. Zwarte vierkanten is natuurlijk maar een beetje, maar witte vierkanten die allemaal op een andere manier geschilderd zijn. En het museum waar ik op dat moment die stage deed, het practicum deed, dat was in Schaffhausen. En daar waren 50 werken van Robert Ryman verdeeld over 4 verschillende ruimtes te zien.
Was die fascinatie voor het werk van Ryman, kwam dat doordat zij die 50 werken hadden of ging dat dieper?
Het ging al dieper en het was al eerder was die dat soort fascinatie aanwezig. Ik weet nog dat ik wist dat ik kunstgeschiedenis moest gaan studeren op het moment dat ik in Antwerpen in het Middelheimpark, sculpturenpark, waar toen ook al in de jaren 1980 ook al beelden tentoonstellingen werden georganiseerd in de openlucht, dat ik daar een werk zag van een kunstenaar, van Bruce Nauman. En dat was een metalen cirkel die op de bodem lag. Kortenstaal was het, meen ik, van het roestige kortenstaal. En op dat moment wist ik eigenlijk niet wat ik zag. En wilde ik eigenlijk weten wat ik zag. En voelde ik gelijk een sterk haast, niet onder woorden te brengen, gevoel van verbondenheid daarmee. Dat klinkt zweverig, dat klinkt esoterisch. Maar het was wel een beetje zo. En ik wilde. Het was een trigger om dat wat ik niet begrijp, om daar een omgang mee te vinden. Want ik begreep niet wat die cirkel daar in het gras deed, op de een of andere manier.
En bij literatuur, begrijp je dat nu?
Bij literatuur kon ik een zin 3 keer lezen en dan had ik hem begrepen. Of ik dat echt van nu begrijp. Nou, ik kan het plaatsen in zijn oeuvre, ik kan het plaatsen in de kunstgeschiedenis.
Maar begrijp je de fascinatie die je toen had?
Het is iets anders dan begrijpen. Ik begrijp die fascinatie nog steeds. En ik betrap me nog wel op het gevoel dat ik zo'n fascinatie ook af en toe weer tegenkom.
Af en toe?
Vaak. Misschien wel, ja. En dat is wel de liefde voor de beeldende kunst, denk ik.
Waar word je nu het meest door gefascineerd?
In de beeldende kunst verschillende dingen. We zijn nu net een tentoonstelling aan het inrichten met schilderkunst van Willem Sarstel. En dat is een waanzinnige schilderkunst. Een kunstenaar die zo kan schilderen. En op verschillende manieren. Het gebruik maken van helemaal niet zoveel materiaal vaak. Dat is fantastisch. Maar tegelijkertijd ben ik ook heel erg sterk bezig met de ontwikkeling. En daar ben ik eigenlijk al lang mee bezig in mijn ontwikkeling. Met meer de installatieve kunst. Kunst die zich ook met de hele ruimte bezighoudt. Tegenwoordig noemen ze dat ook immersieve kunst. Kunst die probeert een soort bezit van de ruimte te nemen.
Kunnen we daar nog een paar mooie tentoonstellingen verwachten in de komende tijd?
Daar werken we wel aan, ja. En wij hebben ook, ik vind, we hebben een instrument in het stedelijk. Wat ik daar heel graag voor gebruik, dat is die hele grote zaal. De benedenverdieping en de kelderverdieping van de nieuwbouw. Die volgens mij uitnemend geschikt is om dat soort immersieve projecten te doen. Enorme ruimte, je kunt het licht controleren. Je kunt de ruimte naar je hand zetten. Je kunt hem donker houden en in de donkerte je weg vinden. Daar kun je veel mee doen, denk ik.
Rijn, in 1996 werd je directeur van het MIGROS, als ik het goed zeg. Ja. Museum für Gegenwartskunst in Zürich. Hoe ben je daar terechtgekomen?
Nou, dat is eigenlijk allemaal naar mijn stage gekomen. Ik heb in 1986 die stage in Schaffhausen gedaan. Toen ben ik weer terug naar Amsterdam gegaan. Heb nog 2 jaar daar vastgeplakt op een studie helemaal af te maken. Heb wel het een en ander gedaan met schrijven voor blaadjes, schrijven voor tentoonstellingen, schrijven over tentoonstellingen, catalogus, bijdragers. Ik was wel op die manier al flink bezig. Ook een tijd lang redacteur van een kunsttijdschrift geweest wat aan de UvA uitgaven in die jaren. Toen ben ik terug naar Nederland gekomen na die 3 maanden stage. Het was voor mij een geweldige ervaring daar in Zwitserland. Omdat ik werd daar geconfronteerd met eigenlijk met mijn tweede leermeester, als je het ouderwets kunt zeggen. Mijn eerste leermeester was mijn docent hier in Amsterdam. Dus Antje van Grevelitz. Die mij leerde om dicht bij de kunstenaarspraktijk te proberen te komen als kunsthistoricus. En leerde om ook atelierbezoeken af te leggen. En daar een omgang met kunst ook vanuit een heel nabij niveau eigenlijk te vinden. En de tweede leermeester was in Schaffhausen, de directeur daar, Urs Rausmüller. Die naar mijn gevoel een soort van perfect oog had om het juiste werk te kiezen. En dat ook zo te plaatsen. En die een collectie bij elkaar had gebracht. En die het zien in een grote industriële omgeving. Grote textielfabriek. Waarin slechts 11 kunstenaars te zien waren, maar heel groot. Dus een hele grote installatie van Jozef Beuys. 50 schilderijen van Robert Ryman. Iets van 10 installaties van Bruce Nauman. Grote ego's van Mario Metz en andere kunstenaars. Kunstenaars uit de jaren 70 en 80, 60, 70 en 80, die voor een nieuw omgang met de kunst stonden.
Maar hoe gaat dat? Leren kijken. Hij heeft jou leren kijken, heeft jou helpen leren kijken. Hoe gaat dat?
Ja, ik liep met hem mee. Hij was tentoonstelling aan het inrichten. Ik keek ernaar, ik stond erbij. Ik assisteerde, ik gaf ook eens een opmerking ten beste. We voerden gesprekken. Ik was 3 maanden lang was ik daar in die cocon in Zwitserland. Ik begon ook in het Duits te schrijven toen al. Voor Parket heb ik toen een tekst geschreven. Het moest nog wel flink aan geschaafd worden. Maar het was voor mij precies eigenlijk dat wat ik toen ik geconfronteerd was met dat werk van Bruce Nauman. 5 jaar daarvoor ongeveer, denk ik. Was ik plotseling in een nieuwe soort museale ruimte waarin dat soort werk aan de lopende band te zien waren. Hè, waar het over dat soort werken ging. En hij was degene die dat soort kunst als een van de eerste, met name uit de Verenigde Staten, naar Europa gebracht had. Dat deed hij in die tijd eigenlijk samen met de galerie Conrad Fischer in Düsseldorf. En dat was het begin van de belangstelling voor minimal art, post-minimal art en installatiekunst in Europa.
In 2001 kwam je nog voor een aantal jaren terug naar Nederland, waar je directeur tentoonstelling van Boijmans werd. Maar daarna ging je ook snel weer terug naar Duitsland. Was dat toeval of is er iets dat je bijzonder trekt in de Duitse museumwereld?
Het gaat een beetje terug op op een excursieworkshop die wij hebben gedaan met Antje van Grevenitz in 1986. Daar is ook die stage uitgerold voor mij. Toen hebben we, ik meen, 26 musea in Duitsland en Zwitserland bezocht, die allemaal nieuw gebouwd waren of met een nieuwe vleugel in de weer waren. Allemaal musea voor moderne en hedendaagse kunst. Toen heb ik wel de ongelofelijke dichtheid in Duitsland gezien. Dat ik in Boijmans ben geweest, vind ik nog steeds een fantastisch museum. En ik heb daar ook heel erg naar bezien gehad. Maar dat klinkt klassiek en dit klinkt arrogant, maar ik was geen directeur in het museum. Ik heb me toen de vraag gesteld nadat ik in Zürich die directeursfunctie had en eigenlijk toch wel heel bepalend kon zijn. Ik gedacht, ik wil dat toch eigenlijk weer gaan doen. Het idee om naar Boijmans te gaan was omdat ik niet meer alleen met hedendaagse kunst wilde bezighouden. Ik wilde me verbreden. Dat heb ik ook gedaan als hoofdpresentaties. Ik zat diep in alle tentoonstellingen. En dat waren ook een Willem Kalf tentoonstelling, 17e eeuwse schilder. Of een Magritte tentoonstelling en andere tentoonstellingen. Dali, veel verschillende dingen. Maar ook hedendaagse.
Je kent als weinig anderen de verschillen tussen die Duitse en de Nederlandse museumwereld. Wat zijn volgens jou de belangrijkste verschillen?
Er zijn een paar belangrijke verschillen, ja. Ik vind dat de Duitse musea onderschat worden. In
welk opzicht?
Nou, Nederland is altijd heel trots op zijn musea. En dat moeten we ook terecht zijn. We hebben een ongelooflijke museumsdichtheid. We hebben veel musea die redelijk vroeg ook zijn begonnen om hedendaags en modern te verzamelen. We hebben fantastische collecties. We hebben, ja, Van Gogh, kun je daar eens anders zo vinden als in Nederland, dat is duidelijk. We hebben Wadrie Krullenbuller ook en hebben we nog steeds een heel bijzonder museum, wat ze twee dagen niet vindt. En die grote encyclopedische musea was een Boijmans. Ook een kunstmuseum Den Haag, toen nog gemeentemuseum. Dat is een ongelooflijk brede dichtheid. Maar in Duitsland vond ik die dichtheid ook zo aanwezig, moet ik eerlijk zeggen. En ik vond ook nog best wel een verschil in de manier waarop gecollectioneerd was. En Nederland heeft belangrijke internationale collecties op het gebied van modern en hedendaags. Maar Duitsland was weer een toevoeging daaraan. En ik zag daar veel werk wat ik hier niet zag. Tegelijkertijd, wat ik in Duitsland ook een belangrijk verschil vind met de situatie in Nederland, is dat heel veel musea in Duitsland toch niet, laten we zeggen, verzelfstandigd zijn.
En wat vind je daarvan?
Steeds een soort van gemeentelijke dienst zijn of een landelijke dienst zijn. Het heeft voor- en nadelen, dat laatste. Ik kwam laatst een museumdirecteur tegen, midden in coronatijd eigenlijk, een Duitse collega, die zei, nou ja, weet je, het is allemaal niet zo erg geweest. We hebben wel wat minder mensen gehad. We hebben in plaats van 200.000 hebben we er 120.000 gehad. Maar gemeentelijke dienst. En aan het einde van het jaar legt de gemeente het geld bij. Het is, je voelt het niet je voelt het niet in je portemonnee.
Het werkt wat rustiger.
Het geeft iets meer rust. Ik weet nog heel goed toen wij in Boijmans verzelfstandigden. In 2006 meen ik. Toen zat ik net nog in Boijmans toen. Hebben we ook op een gegeven moment in het MT tegen elkaar gezegd, zo slecht heeft die gemeente helemaal niet voor ons gezorgd eigenlijk in al die jaren.
Nu zitten we meer als musea op afstand van de overheid.
We zitten op meer afstand en dat heeft zijn voordelen dat je vrijheid denkt, maar die vrijheid is een gedeeltelijke vrijheid. Ik denk niet dat die vrijheid vroeger onvrijer was. Al moeten we er wel de aantekening bij maken dat het heel erg verschilt van wat voor soort politiek je dan in je omgeving hebt natuurlijk.
Ja, je kunt geluk hebben, je kunt pech hebben.
Je kunt geluk en pech hebben. Maar wat ik een voordeel vond van dat de politiek er dichter op zat, dat heb ik ook in Bonn, de Bundeskunsthalle, gemerkt. Wat een heel statelijk kunsthal was, waarbij de hele politiek eigenlijk, alle gremia door politiek waren bezet. Dat ze daardoor wel meer verantwoordelijkheid kunnen nemen voor een instelling. En dat ze het ook in hun, niet hun eigen portemonnee, maar in hun eigen ziel voelen op het moment dat er problemen liggen en dat er misschien dingen beter zouden kunnen gaan.
Ik hoor ook wel eens mensen zeggen dat in Duitsland de kunst nog serieuzer wordt genomen.
Ik denk dat dat zo is. Ik denk dat er in Nederland een grotere fixering is gekomen op het... Ik heb veel germanisme, dat hadden we daar zo over gehouden. Op hoe we de bezoekersaantallen zo hoog mogelijk kunnen krijgen. Daar is niks op tegen, behalve het feit dat het soms toe leidt dat bepaalde dingen te plat worden. Dat zal in Duitsland minder snel gebeuren. Het heeft ook te maken met het feit dat wij in Nederland een ander publiek hebben dan in Duitsland. Voor een belangrijk deel moeten we ook bij het Nederlandse publiek blijer zijn dan met het Duitse publiek. Omdat ik zie dat in Duitsland het publiek weliswaar zeer serieus is. Het is een bildungsburgerpublikum, om dat maar zo te noemen. Mensen die academisch achtergrond, wat ouder zijn, belangrijke functie in de maatschappij hebben vervuld of nog steeds vervullen. Maar ze zijn ouder en ze zijn niet alleen maar de toekomst. Ik denk dat we in Nederland al veel langer bezig zijn met die toekomst zo binnen te halen.
Er is een enorme verjonging in het publiek is te gaande op dit moment, hè? Merk je dat hier ook?
Ik zie het bij ons ook. Dat is corona is daar natuurlijk ook een belangrijke factor geweest. Maar het was al eerder ingezet, denk ik. En ik zie ook een veel jonger publiek. Vroeger bestond het jonge publiek alleen maar uit schoolklassen die door het museum geleid werden. Maar tegenwoordig is het ook de jongvolwassenen en zijn het ook... het is een ander publiek. Het is niet alleen maar de grijze massa, waar ik zelf ook toe behoor. Maar het is... Het is een jonge publiek.
En komt dat door de programmering? Waardoor komt dat?
Dat komt door de programmering. Dat komt ook door een algemeen gevoel in de Nederlandse samenleving. Dat komt ook door...
Wat bedoel je?
Nou, het gevoel, de urgentie in de Nederlandse samenleving. Dat we moeten zorgen dat we niet alleen maar een oude publiek hebben, maar ook een jonge publiek hebben. Die is hier al heel lang gaande. En die is ook al lang wordt die ook door de politiek meegedragen. Ik denk dat in Duitsland dat besef veel later is gekomen, omdat dat Bielsburger publicum ook wel een zekere rust gaf en rustgevend werkte op de Duitse situatie. De problemen verdoezelden van wat gaat er nou gebeuren op het moment dat je dat publiek niet meer hebt.
En maakten ze zich minder zorgen over dan in Nederland, omdat in Nederland uiteindelijk toch de begroting, de exploitatierekening elk jaar weer sluiten moet zijn. En de gemeente gaat het niet zomaar aanvullen.
Ja, de gemeente gaat het niet zomaar aanvullen. En dat begrijp ik ook heel goed. Daar zit ook een bepaalde logica in waar we voor hebben gekozen in zekere zin. Maar we hebben natuurlijk wel als musea in Nederland een grote opdracht gekregen om ondernemerschap te tonen. Om te proberen niet alleen afhankelijk te zijn van subsidies. En dat zijn we lang niet meer als Nederlandse musea. We hebben met z'n allen development afdelingen waarbij we particuliere gelden binnenhalen voor het museum, waarbij we sponsoren aan ons binden. En we zijn ons ook enorm bewust van het economische belang van de bezoekersaantallen. Zeker hier op een plek als Museumplein is het een kwestie van overleven in hoeverre je de bezoekersaantallen haalt. Wij zijn als...
Hoe bedoel je dat overleven? We hebben hier een aantal mooie musea hebben we hier aan het Museumplein. We hebben het Rijksmuseum, het Van Gogh, het Stedelijk Museum. We hebben ook nog zoiets als het MoCo. Wat bedoel je precies?
Wij zitten heel erg sterk in de economische noodzakelijkheid van dat we ook een bepaalde mix moeten vinden tussen betalende toeristen, volbetalende toeristen en de Nederlandse museumkaarthouders en alle anderen die hier naar binnen komen. De museumkaart is een fantastische uitvinding die ervoor zorgt dat in Nederland het basispubliek voor musea echt groot is.
Ja, enorm.
Dat veel andere landen. Dat is enorm. Ik zou het elk land aanbevelen om dat ook te doen. Ja. Ik vind het een fantastisch instrument.
Ja, maar dat is niet voor de toeristen, dat is voor de Nederlanders.
Maar het is niet voor de toeristen. Ja. En wij zitten in een situatie als dit soort musea op een toeristische plek waarin je die voorbetalende toeristen nodig hebt om het financiële kaartje rond te krijgen.
Ja, maar
we hebben ons afhankelijk gemaakt van die bezoekersaantallen.
Maar een museum dat zich specialiseert op hedendaagse moderne kunst is waarschijnlijk toch wat minder aantrekkelijk voor een toeristisch publiek dan Rembrandt of Van Gogh.
Wij zullen nooit in de Rijksmuseum en de Van Gogh Liga en op het gebied van bezoekcijfers kunnen functioneren. Maar er kunnen ook geen musea voor moderne en hedendaagse kunst in de schaduw, of in de schaduw wel, maar niet op hetzelfde level qua bezoekcijfers functioneren als het Louvre of als het Prado.
Maar hoe voel je die druk? Je vertelde net dat je die druk voelt. Hoe voel je die? Want
de druk is natuurlijk toch wekelijks en maandelijks aanwezig, of dagelijks. Als je naar de cijfers kijkt, je hebt...
De gemeente die kan toch naar jullie toe komen en zeggen, beste meneer Wolfs, wij zijn van mening dat u de afgelopen jaar toch echt wel te weinig bezoekers had.
Nee, dat is geen probleem van de gemeente. Dat is een probleem van de zelfstandige stichting.
Ja,
de gemeente.
Want je moet het elk jaar weer rondbreien.
Wij zijn verantwoordelijk. Wij moeten, zoals ze dat hier zo mooi zeggen, Nederland onze eigen broek ophalen.
Ja.
En dat doen we. Maar dat is elk jaar weer een opdracht. Dat kan ook misgaan. Want we weten de grote onbekende constante in het hele proces van het museum is uiteindelijk, komen de bezoekers of komen ze niet?
Ja, en dat is nooit te voorspellen.
Dat is nooit te voorspellen.
En misschien bij sommige hele grote namen. Dan weet je wel dat het goed kan gaan.
Ja, weten, laten we daarvan uitgaan. Maar vroeger voor de verzelfstandiging was het ook een museum als het Stedelijk. Kon ook fantastisch functioneren zonder dat er in een jaar een blockbuster zat. En we moeten daar anders denken. En dat is een discussie die gevoerd wordt in Nederlandse musea. En Meta Knol heeft daar op een gegeven moment een mooi artikel over geschreven. Het is wel een artikel geweest waarin ze eigenlijk de blockbusterverslaving in de Nederlandse musea kritiseerde. En de message meegaf van ga nou eens andere wegen. En we moeten naar een andere inrichting van onze tentoonstellingsprogrammering toe. En dat hebben we met z'n allen ook gezegd tijdens COVID. We hebben gezegd, we gaan met z'n allen meer op collectie inzetten. We gaan proberen niet alleen maar van de blockbusters te zijn. Maar uiteindelijk, de economische situatie maakt het wel vaak noodzakelijk om dat wel te doen.
Hoe gaan wij als musea, die toch uiteindelijk ook aan marktwerking onderhevig zijn, hè, de neoliberale wind die er sinds de jaren 90 door de musea waait, hoe gaan we daarmee om en hoe gaan we dat keren?
Als wij minder inkomsten hebben, moeten we ook minder uitgaven hebben. En minder uitgaven hebben betekent ook dat je moet kijken naar de museale taken. En wij hebben museale taken. En dat is iets wat niet altijd door de politiek gezien wordt. Dat is ook iets wat niet altijd door de bezoeker en door andere mensen gezien wordt. Maar we hebben grote museale taken. Er zijn ook instellingen die zonder die grote museale taken als museum functioneren. Alles wat binnenkomt eigenlijk ook uit kunnen geven.
Maar is dat een probleem? Want je vertelt net dat het niet zozeer is dat de grootste subsidiegever hier roept, er moet veel meer bezoekers komen. Maar dat je uiteindelijk gewoon je exploitatierekening rond moet krijgen. Ik weet van een ander museum, die zijn hun hele begroting aan het herzien.
Ja.
En die, ja, dat betekent gewoon dat er veel minder geld voor programmering is komende jaren. En dat betekent dus ook dat zij een veel lager bezoekersaantal voor lief zullen gaan nemen. In de komende jaren.
Je snijdt jezelf ook in de vingers. Hè? In onze systematiek denk ik niet dat het mogelijk zou zijn om genoegen te nemen met aanmerkelijk minder bezoekers en minder uitgaven. Dus. En, ja, als ik zou zeggen,
omdat
wij zetten alleen op de collectie in, of voor het belangrijkste op de collectie in. Fantastische collectie. Maar we zullen toch niet die bezoekers gaan bereiken die daarvoor noodzakelijk is. En de uitgaven aan de collectie hebben we wel.
Dus dat betekent dat in feite er gewoon onvoldoende geld is voor de collectie om de collectietaak in zijn zelfstandigheid te kunnen uitvoeren? De
collectietaak is daar bij het Nederlandse musea onder druk. Dat is een groot risico voor de toekomst, denk ik. Hoe kunnen wij nog met z'n allen voor collectie zorgen? Want de collectietaak vreet een heel groot deel van het budget op. En terecht. Maar tegelijkertijd, het is zelden dat waarmee de bezoekers en de inkomsten ook naar binnen haalt.
Heb je hier wel eens overleg over met collega's, dat jullie gezamenlijk gaan kijken van wij hebben het gevoel dat we toch tegen een grens aan het lopen zijn en we zouden toch in onze gezamenlijkheid eens moeten kijken of wij de discussie op gang krijgen. Hoe gaan wij als musea, als erfgoedinstellingen ook, hoe gaan wij die taken vervullen in de komende jaren?
Ja, ik denk dat we daar met z'n allen over moeten spreken en losjes spreken we daar ook al met elkaar over. Er zijn ook we hebben ook bijvoorbeeld een stichting Behoud Moderne Kunst. En daar zit ik zelf niet in, maar daar spreek ik ook met mensen die daarin zitten. Er zit ook een afgevaardigde van ons in het bestuur. Hoe we kunnen kijken hoe we met dit soort dingen omgaan. Ik zou daar ook graag een keer een symposium aan wijden om eens een keer beter in kaart te brengen van wat zijn de museale taken, wat zijn de collectie, wat zijn de beheer- en behoudtaken van collecties. En wat voor afspraken maken we voor de toekomst? Het is fantastisch dat wij met z'n allen als musea werken voor de komende 500 jaar bewaren. moet dan ons alleen wel op een gegeven moment de vraag stellen. Zullen wij in de komende 500 jaar nog op deze manier ook als museum in de maatschappij functioneren? Als ik het zou weten, zou ik het op tafel leggen. Maar,
Nee, maar een uitgangspunt om de kunst voor een groot aantal jaren te bewaren, zodat er in ieder geval een soort van duurzaam, stabiele situatie ontstaat. Ja. Dat lijkt me heel logisch. En ja, wanneer er ooit een totaal instabiele tijd gaat aanbreken, ja, dan zullen we dat wel weer zien wat er gebeurt. Maar op de middellange termijn zou het toch stabiel moeten zijn.
Absoluut stabiel genoeg moeten zijn. Er zijn verschillen tussen stabiel en stabiel. Er zijn waardes waarbij kleurverandering gemeten wordt. En die worden vastgelegd in periodes van jaren. Hoeveel jaar mag het duren voordat er eventueel een kleurverandering bij een werk op papier kan plaatsvinden. Daar wordt over het algemeen 50 jaar gehanteerd.
Maar zouden we niet heel anders naar musea moeten gaan kijken? Zouden we niet gewoon eens moeten gaan kijken van, ja, weet je, musea, die hebben zoveel taken. Aan de ene kant hebben we de erfgoedtaak, we moeten dingen bewaren. Aan de andere kant hebben we de taak om de collecties te gaan ontsluiten en daar mooie tentoonstellingen mee te maken. En aan de andere kant hebben we ook een signaleringstaak, een nieuwe moeten we gaan zien. Moeten we niet eens wat veel serieuzer gaan kijken? En dat we, wat is de belangrijkste taak van het Stedelijk Museum in het verleden? Dat was misschien wel het signaleren, het vernieuwende, dat soort zaken gaan komen. Terwijl je nu eigenlijk een beetje, ik overdrijf nu waarschijnlijk een beetje, maar toch een beetje aan het vastlopen bent in je erfgoedtaak. Datgene wat in de afgelopen 60 jaar of hoe langer is verzameld en tot stand is gebracht, is langzamerhand ook een last aan het worden. Hoe ga je daarmee om?
Ja, echt een last zou ik nog niet willen doen, maar dat gevaar dreigt. Ja. Hoe ga je daarmee om? Hoe vind je de balans daartussen? Hè? Wij hebben een nieuwe collectieopstellingen opgebouwd de laatste 3 jaar. We hebben de hele connectie van de nieuwbouw weer naar de oudbouw gehaald. Daarmee ook nieuwe thematische opzetten gemaakt. We hebben alles opnieuw ingericht. En dan heb je alles ingericht. En dan merk je dat je na 3 maanden of na 6 maanden wissels gaat krijgen. Het is fantastisch dat je dingen kunt wisselen. Maar wisselen in de collectie kost geld. Dat heb ik met verschillende collega's over gesproken. Als je na 3 maanden een foto van zaal moet halen, je haalt hem van zaal, je hebt een hardhandler nodig, je moet hem uitramen, je kijkt er restauratorisch naar, conservatorisch, moet een nieuwe foto ingelijst worden, moet uit het depot komen, rit je naar het museum. Dat doe je natuurlijk in transporten waar meer werken dan ook daadwerkelijk kunnen reizen. Maar dan voordat dat werk weer hangt, ben je toch een hoop euro's kwijt. Dat zijn dingen die in sommige musea en soms ook bij ons al tot keuzes voeren dat we zeggen van nou, misschien moeten we dat even niet doen. Misschien moeten we daar een schilderij op hangen. En dat schilderij kan er 20 jaar blijven hangen. In plaats van 3 jaar dat de foto kan blijven hangen.
Of
6 maanden van wat voor foto het is. Ja.
De discussie gaat nog niet in de richting van nou, weet je wat, die foto laten we dan gewoon 1,5 jaar hangen. Nou ja, dan zijn we daar misschien iets minder strikt zijn we erin. Want ja, de eeuwigheid. We zeggen wel dat we voor de eeuwigheid bewaren, maar hoe eeuwig is eeuwig?
Ik denk dat de musea die richting deels zullen moeten opschuiven. Om de dingen betaalbaar te houden. En dat kunnen we alleen maar doen als we het gezamenlijk afspreken. En als we gezamenlijk ook afspreken van hoe we daarmee omgaan. We willen niet tegen de museale regelgeving functioneren. Op een gegeven moment krijgen we echt de disbalans tussen bewaren en ontsluiten. Bewaren is een basistaak van het museum. Maar ontsluiten is ook een basistaak van het museum. En dat is het ook geworden in de loop der jaren. We hebben een beweging gezien in de museale wereld van echt de complete basis en alles gericht op bewaren naar ontsluiten. En ontsluiten betekent niet alleen aan de wand hangen, maar betekent ook een educatief programma op te zetten en erover te communiceren naar buiten. En dat vraagt op een gegeven moment om een andere omgang met bepaalde processen.
En is dit iets waar bijvoorbeeld de museumvereniging een rol in zou kunnen spelen?
Dat deed ik wel, dat daar ook de museumvereniging een rol in zou kunnen spelen. Ik heb het daar nog niet direct geagendeerd, maar het zijn wel dingen die we met een aantal collega's ook bespreken en gaan bespreken. En daar stap in willen maken. Je kunt het ook internationaal aanpakken. Kijk, de museale wereld is ook al heel goed aan het kijken naar hoe we met klimaat op zaal omgaan. Daar zijn ook al andere normen dan een aantal jaren geleden. En de laatste ontwikkelingen waar wij ook aan proberen mee te doen, zijn de ontwikkeling om het klimaat iets meer met de seizoenen mee te laten schommelen.
Ja, als de luchtvochtigheid maar een beetje stabiel blijft.
De luchtvochtigheid is belangrijker, maar je kunt met de temperatuur kun je kun je ook iets dichter bij de buitenlucht blijven. Daar zitten veel positieve duurzaamheidsaspecten.
Ja. Rijn, ik vraag mijn gesprekspartners tegenwoordig ook naar hun vroegste herinnering aan een museum waarvan je nu nog weet dat er een vonk oversloeg. Dat je misschien wel gefascineerd raakte door de kunst. Heb jij ook zo'n herinnering?
Kijk, je weet nooit precies bij wat herinnering en wat fictie is. Ik kan me niet meer precies voor de geest halen wat het begin was. Maar als ik zelf nadenk, dan denk ik altijd aan Jean Tinker die in het Stedelijk Museum, in het museum waar ik nu zit. Tinker die maakt natuurlijk een indruk op kinderen. En ik ben opgegroeid op het platteland, maar niet zo heel ver van Amsterdam af, een uurtje van Amsterdam af. En ik ging bij mijn ouders 2 keer per jaar gingen wij naar Amsterdam toe. En minstens 1 van die 2 keer per jaar gingen we ook naar het Stedelijk Museum. Dat je op zo'n rode knop mocht trappen om het apparaat aan te zetten, om het kunstwerk in action te brengen bijvoorbeeld. Maar er zijn ook andere werken die zich vroeg in het geheugen geprent hebben. Juist uit dit museum, uit het Stedelijk. Of dat nou schilderij of een beeld van Kirchner is geweest. Of het Matisse is geweest, de Odalisque. Op een gegeven moment begon ik een postkaartenverzameling aan te leggen van, dat was meer als Tina dan, van werken die je zag in musea.
Het internet hadden we nog niet, dus je moest maar postkaarten verzamelen.
Je moest postkaarten verzamelen, ja.
Rijn, 20 jaar geleden moest kunst zich verhouden tot wat werd genoemd het autonome discours. En kunst was vooral een reactie op andere kunst. Nu is kunst en zijn ook musea veel maatschappelijker geworden. Hoe zie jij het Stedelijk Museum in dat debat tussen de autonome kunstenaar en de maatschappelijk betrokken kunstenaar, het museum?
Het verschuift heel veel en ik schuif zelf ook. En de wereld schuift. We hebben best een stevige discussie over het Stedelijk Museum gehad, 1 jaar geleden ongeveer. Naar aanleiding van de documentaire die over het Stedelijk is verschenen. Toen is er
White Balls on Walls.
Of het streven naar inclusie in het museum. Toen is er een hele reeks artikelen verschenen in NRC pro en contra. En daar werd een beetje tegen elkaar uitgespeeld. Het museum dat zich eigenlijk veel meer zou moeten interesseren voor de autonomie van de kunst. Voor de avant-garde, die stond voor de autonomie ambities van de kunst. En ook als emancipatorisch werd gezien door een aantal van die auteurs. En aan de andere kant het museum wat zich ook bezighoudt met kunst in de wereld en kunst in de maatschappij. Ik denk dat we met z'n allen in bewegingen zitten, in voortdurende bewegingen zitten. Ik heb niets tegen kunst die door sommige mensen als autonoom werd gezien, wordt gezien.
Maar door sommige mensen als autonoom wordt gezien.
Door veel mensen als autonoom wordt gezien.
Een paar jaar geleden was als je sprak met mensen in de kunst. En dat deed ik en doe ik natuurlijk nog wel eens. Op het moment dat je het begrip autonomie ter discussie wilde stellen, dan kreeg je om je oren.
Ja.
En die tijd is voorbij.
Die tijd is voorbij. Ik geloof dan wel helemaal in de vrijheid van de kunst. Dat is wat anders dan autonomie.
Ja.
En ik heb een beetje een probleem met het begrip autonomie in de kunst, omdat dat zo doet alsof het kunstwerk niks met de maatschappij te maken heeft. En alsof het losgezopen is van alles en nog wat. Toen ik begon literatuur te studeren, heb ik me heel erg geïnteresseerd voor de tachtigers, voor de 1880ers, voor na Polaar eigenlijk, voor doorgevoerd taalesthetiek.
Een soort van Nederlandse romantische school.
Absoluut, ja. Ja. Van Ede, Van Dijssel en anderen. Ik ben ook kunstdienst gaan studeren omdat ik meer over de wereld wilde weten. En meer over de geheimen van de wereld wilde weten. Laat ik het zo zeggen. Ik ben heel erg geïnteresseerd in het modernisme. Heel erg geïnteresseerd in de avant-garde. Maar om dat nou alleen maar onder het kopje autonomie te scharen, daar pas ik voor.
Ja.
Ik denk dat het veel meer met de maatschappij te maken heeft gehad dan dat mensen vaak denken. En tegelijkertijd is het hele proces van emancipatie, van proberen los te komen uit het framework van wat de traditie heeft voorgegeven. Dat is het proces van het nog niet is afgesloten.
Maar je haalde net die documentaire White Balls on Walls aan en Daar is inderdaad een stevige discussie is daar over gekomen. En je hebt ze misschien niet van hun voetstuk gehaald, maar je hebt die kanon van de grote witte mannen, die romantische opvatting zou je bijna kunnen zeggen, die heb je op zijn minst genuanceerd.
Die zijn we steeds aan het nuanceren. En dat doen wij niet alleen, dat doen we allemaal eigenlijk bijna in museumland op dit moment. En dat doen we niet alleen in Nederland, maar dat doen we ook in de UK, dat doen we ook in Frankrijk, dat doen we ook in Duitsland. En dat doen we op heel veel verschillende plekken. Loop maar eens een museum binnen en wordt gedecolonialiseerd, om het maar te zeggen. En er wordt het signaal afgegeven dat de wereld breder is en groter is dan dat we lange tijd wilde geloven.
Is de discussie een beetje gaan liggen na de White Balls on Walls documentaire? Want dat was toch wel een moment dat het even naar boven kwam. Er was een ander moment toen jullie die tentoonstelling over Kirchner en Nolde hadden. In die tentoonstelling ging het ook echt niet meer alleen over de status van deze kunstenaars als helden van de moderne kunst. Jullie legden veel focus op hun positie in een koloniale wereld. Hun positie in een door mannen gedomineerde wereld. Ze pasten goed in hun eigen tijd, zal ik maar zeggen. Het leek ook wel een beetje een statement van het vernieuwde stedelijk.
Soms heb je iets meer slagkracht nodig op het moment dat je veranderingen naar door voeren. En ik denk dat Kirchner Nolde daar heel goed in gepast heeft. Ik vind het nog steeds heel belangrijk dat we die tentoonstelling gemaakt hebben. Wellicht zouden we vandaag weer een paar dingen anders doen aan die tentoonstelling. Ik vind ook nog steeds dat wij Kirchner niet hebben gecanceld. En Nolde ook niet. Kirchner nog minder. En wij laten Kirchner nog steeds zien. En het is dat belangrijke schilderij... Frenzy Internet Voorhammer op dit moment gerestaureerd moet worden. Maar dat komt ook weer op zaal. We vinden het buitengewoon belangrijke kunst. Maar er waren nog een paar meer verhalen over te vertellen.
En die verhalen die moesten ook een keer verteld worden.
Die moesten
ook
een keer verteld worden. Ja. Maar het betekent niet dat we elke keer het hele verhaal in elke voetnoot op zaal vertellen. Maar we proberen wel zo nu en dan de samenhang te laten zien. En we leven allemaal in de tijd van storytelling. Het lelijke woord narratieven, dat zijn we de laatste jaren heel veel tegengekomen in museumland. En niet alleen in museumland, ook in de rest van de wereld. We zijn met z'n allen voortdurend aan het kijken hoe we die context kunnen geven. En ik, over 10 jaar, over 5 jaar, zullen we het heel anders doen.
Kun je een klein beetje proberen vooruit te denken? Welke kant gaan we nou op? Weet je, de kunst, musea, 15 jaar geleden, autonomie, kunst moest op kunst reageren. De wetenschap was neutraal. Ja. En we zijn in een totaal andere wereld gekomen. De maatschappij, we staan de hele dag staan we druk aan bloot aan allerlei drukzaken die er van buiten gaan komen. Of dat nou oorlogen zijn, of dat nou het klimaat is, of dat nou noem alles maar op. Musea worden onderdeel van het maatschappelijk debat, want we zijn maatschappelijke instellingen. Wat gaat dat betekenen voor ons in de komende jaren? Kunnen we die druk wel aan?
Nou, het is een hele ingewikkelde druk aan het worden, ja. En dat zie ik bij heel veel collega's, dat zie ik bij heel veel musea. De vraagstukken worden echt heftig. Er kan van de ene op de andere dag wat gebeuren. Dus we zijn als musea met z'n allen, ieder voor zich ook, aan het kijken van hoe we daar een omgang mee vinden. We schuiven ook op, hè. We hebben de tijd gehad van de grote statements. En we hebben ook een tijd waarin die grote statements niet zo groot zijn.
Of wat bedoel je met de statements?
Nou, wij hebben ons ook als museum, we hebben afgesproken met elkaar, ook in Stedelijk, dat we niet over alles een statement naar buiten brengen. En dat wij niet over elk maatschappelijk proces ook noodzakelijkerwijze mening hebben. Ik kan me heel goed herinneren, toen was ik hier nog net niet begonnen in het Stedelijk, maar ik was al wel aangekondigd als directeur. Toen verscheen er vanuit het Stedelijk een tweet, 3 weken voordat ik begon, ter ondersteuning van Kick Out Zwarte Piet. En toen was de wereld te klein in Nederland. Ik merkte het direct zelf op mijn Twitter-account, wat ik niet meer heb inmiddels. Maar ik zat in Duitsland en er kwamen opeens een boel behoorlijk pittige, racistische
reacties
binnen. Terwijl ik nog niet eens wist wat er aan de hand was. Een criticus schreef een verhaal over in de krant van het museum moet geen spreker zijn, maar een spreekbuis zijn. Daar heb ik me toen tegen geweerd ook. En ik dacht, nee, het museum moet ook een spreker zijn. En Ik heb dat zelf een beetje bijgesteld in de zin van, soms moeten we spreker zijn daar waar het ook direct te maken heeft met onze collectievorming, met onze geschiedenis, met onze institutionele geschiedenis.
Maar ik begrijp wel dat je ook van mening bent dat je toch iets minder spreker moet zijn dan misschien in de afgelopen jaren wel het geval is geweest.
Wij willen meer platform zijn.
Ja.
En meer,
meer spreekbuis.
Spreekbuis zijn.
Ja.
En meer ruimte geven aan verschillende meningen.
Ja. Toen die Oekraïne-oorlog uitbrak, toen hebben jullie volgens mij, net als heel veel andere musea, hebben jullie ook blijken van solidariteit door vlaggen ophangen. Ik weet eigenlijk niet eens precies hoe het hier was.
Ja, we hebben een flinke vlag opgehangen of een spandoek wat in de kleuren van de vlag op de truckleft hier buiten. En dat was eigenlijk een soort van geconstateerde actie in Museumland.
Ja.
Dat gebeurde.
Was dat een goed idee eigenlijk bij nader inzien?
Bij nader inzien zou ik het niet hebben gedaan. Zou ik met name ook niet een vlaggensymbool hebben gebruikt om dat te doen. Maar het was een hele speciale tijd. Het was, en een heel speciaal conflict ook. En bovendien hebben wij als stedelijk best wel wat met dat conflict ook vanuit onze collectie.
Ja.
Waarin we kunstenaars heel prominent hebben zitten. Bij wie ook de vraag altijd weer gesteld moet worden van, zijn het Oekraïners, zijn het Russen? Malevich die Poolse ouders had, die in Kiev is opgegroeid. Maar Kiev was op dat moment onderdeel van het Russian Empire, van het Russische Rijk. Was niet Oekraïne. Hoe ga je het bedoelen?
Dan krijg je de identiteitsvraagstukken met terugwerkende kracht.
Daar willen we juist proberen van meer los te komen van die identiteitsvraagstukken. Ja. En we zullen ook weer de collectieopstelling ook weer ruimtes anders gaan inrichten op een gegeven moment.
Dat nieuwe inzicht, heeft dat ook te maken met de oorlog die er inmiddels is uitgebroken in Israël-Gaza? Want dat is natuurlijk ook een ongelooflijk ingewikkeld conflict met allerlei tegenstrijdigheden, met allerlei verschillende perspectieven, waarvan het ook niet zo makkelijk is om daarop te reageren. Heeft dat ook bijgedragen aan dat inzicht dat je toch misschien wat meer een spreekbuis dan een spreker?
Het is een ongelooflijk ingewikkeld conflict, wat ook onderschat wordt in die zin, denk ik, met name de historische dimensie. Dat heeft er wat toe bijgedragen, maar we hadden daarvoor eigenlijk al een beweging in touw gezet in het museum om daar iets anders mee op te gaan. Om anders met conflicten in deze wereld om te gaan.
Wat is de rol van het Stedelijk Museum in deze tijd? Wat vind jij eigenlijk het belangrijkste waar jullie nu als Stedelijk Museum aan bij kunnen dragen?
Nou, we zijn helemaal niet meer zo'n jong museum natuurlijk. Hè. We zijn een museum wat al meer dan 125 jaar oud is. En als je kijkt naar de collectie, dan gaat die terug tot 1850. Dat betekent, we schuiven steeds meer op in een museum voor hedendaagse en moderne kunst. Waarbij het moderne kunstaandeel eigenlijk in de tijd steeds groter wordt. En we ook op een gegeven moment keuzes maken van, langzaam maar zeker schuift iets in onze collectie van hedendaags naar modern toe. Ik denk dat wij nog steeds het meest vooraanstaande museum voor moderne hedendaagse kunst in Nederland zijn. Dat wij als museum spraakmakend zijn. Ook als we niet veel doen, wordt er naar ons gekeken. Er is een mening over dit museum. Er zijn veel meningen over dit museum.
Is dat niet ook vreselijk moeilijk soms? Dat je zo nu en dan denkt van, al die meningen, daar moet ik ook maar mee weten te dealen.
Dat weet je van tevoren.
En toch ben je gekomen.
En toch ben ik gekomen, omdat ik dat platform ook wel wilde hebben. En omdat ik ook in mijn vroegste jeugd mezelf had beloofd. Toen heb ik als student heb ik mezelf beloofd van, hier wil ik nog wel eens iets meer verantwoordelijkheid krijgen als ik als student hier.
Toen je student was, dacht je van, nou, dat Stedelijk Museum, daar zou ik wel ook een draai aan willen geven.
Ik zat een paar dagen in de week in de bibliotheek van het Stedelijk te studeren. Dat was de beste kunsthistorische bibliotheek. En zo dacht ik er toen over, ja. Dit hoort bij dit museum zo minstens sinds de jaren van Sandberg. Ik probeer nog eens wat kritieken te lezen op Cobra tentoonstellingen die hij in die tijd hier maakte.
Ja, de Telegraaf, hè, die haalde enorm uit toen in die tijd. Maar Rijn, je bent nu dus directeur van dit museum en daarmee ben je een kunstpaus. Toch vertelde je het personeel bij je aantreden dat je geen kunstpaus wilt zijn. Is dat niet tegenstrijdig?
Het is tegenstrijdig, in zekere zin. Ik heb wel een drive om te proberen dit museum van een zekere arrogantie te bevrijden. Dat heeft niks met mijn voorgangers te maken, die arrogantie. Maar het is een arrogantie die in het museum ook soms best wel heeft gezeten. En waarvan ik denk dat we dat een beetje kunnen tackelen. En dat we daar een andere omgang mee kunnen vinden. En begrip kunstpaus, dat hoort eigenlijk helemaal niet in thuis.
Nee, dat is eigenlijk niet meer van deze tijd, hè?
Dat is niet meer van deze tijd. Dat is iets van de vorige eeuw eigenlijk.
Vroeg in je carrière, we hadden het er net over, werk je bij het Mikros Museum für Gegenwartskunst in Zürich. En ik zag op hun website dat zij tegenwoordig met een Leitungscollectief werken. Ja. Een collectief dat gezamenlijk de koers bepaalt van het museum. Is dat een goed idee voor het Stedelijk Museum als jij over een aantal jaren vertrekt? Ja, je gaat er niet over.
Ga ik niet dat wil ik precies zo zeggen. Maar stel
dat je er wel over ging.
Ik ben daar nog niet helemaal van overtuigd.
Waarom niet?
Laat ik dat zo zeggen.
Het idee dat er meerdere mensen in gezamenlijkheid, collectief, richting geven aan een museum.
We geven natuurlijk al met meer mensen richting aan dit museum. Dat misschien vroeger het geval was. We zijn ook een dubbele directie in dit museum. En als dubbele directie zijn we ook verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt in het museum. Dus je bent niet meer alleen bezig. Daarnaast ben je ook nog met veel andere meningsdragers in dit museum bezig.
Een collectief is echt wel wat van deze tijd, hè? Kijk naar de documenta van het afgelopen jaar.
Ja, 2 jaar geleden. Inderdaad.
Of 2 jaar geleden alweer.
Ja. Maar ik denk dat collectieve werken, daar willen we ook best wel een keer iets mee doen in de tentoonstelling. Maar misschien is het een optie voor een museum,
okay.
Voor dit museum in de toekomst.
Dat geef ik me mee aan de Raad van Toezicht.
Ik ga er niet over, maar wie weet.
Dankjewel, Rijn.
Graag gedaan.
Dit was aflevering 24 van de Museoloog. Tot over 2 weken. Thank you.